Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het tweede vers van Psalm 63, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Psalm 63, het tweede vers. We lezen samen het woord van God en we vinden de schriftlezing in de psalmen. We lezen psalm 116. Psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Daarom zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen, ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. O Heere, zekerlijk ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn geloften de Heere betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen we in aansluiting daaraan uit 119, het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, vers 3. Spreken dan in iedereen zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, wij vinden vanavond het woord van God samengevat in onze Heidelbergse catechismus, in de 30ste zondag, en daarvan de vragen en antwoorden 81 en 82. Zondag 30, de vragen 81 en 82, die aldus luiden. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen, zulken totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Laten wij de Heere om zijn onmisbare zegen vragen. Barmhartige God, ook vanavond zoeken we samen uw heilig aangezicht in ons gebed. Nu u het ons voor de tweede maal op deze zondag vergunt om in uw huis te komen en rondom uw woord te vergaderen. Wat een zegen is het, Heere, en we danken u daarvoor dat we dat woord des Heren hebben. En dat u het altijd nog aan ons geeft. Het zou mogelijk zijn, Heere, en daar hebt u in uw woord over gesproken. En niet alleen lezen we daarover in uw woord dat dit een mogelijkheid is, maar de praktijk bewijst het ook. Dat de tijd kan komen dat u de kandelaar wegneemt. Dat is op verschillende plaatsen in deze wereld inderdaad ook gebeurd. Daar waar vroeger, en misschien moeten we dan aan vele jaren terugdenken, maar waar toch een bloeiend kerkelijk geestelijk leven geweest is, daar is geen spoor meer van terug te vinden. Door de erosie van het geestelijke leven, door de uitholling, door de dwaalleer die plaats kreeg, en door allerlei andere factoren is uiteindelijk het geestelijke leven gestorven, en degene die uw naam beleden zijn verdwenen, en er is niets meer van over. Zo kan het gaan, zo is het gegaan, zo zou het ook onder ons kunnen gaan. Heren, er zijn rijke tijden geweest in Europa, ook in ons land, bloeitijden voor de kerk, waarin het woord duidelijk en zuiver verkondigd werd, en waarin de kerk bloeien mocht, waarin het aantal van hen die uw naam oprecht mochten vrezen ook betrekkelijk groot was, waarin de heilige geboden des Heren invloed hadden op het leven, zelfs op het maatschappelijke leven, op het sociale gedrag van mensen. Maar Heren, er zijn zoveel dingen aan het veranderen, en wat er vroeger was, dat is vandaag bij lange na niet meer terug te vinden. En als dat proces dat eenmaal ingezet is voort zou gaan, als u het niet keert, dan kon het ook onder ons wel eens zo gaan worden zoals het op andere plaatsen in de wereld werkelijkheid is geworden. Nu is het zo nog niet, Gode zij dank. Nu is er nog de mogelijkheid om onder de prediking van het evangelie op te gaan. Nu wordt het evangelie op vele plaatsen nog bediend en zuiver bediend. En nu mogen de sacramenten ook nog bediend worden naar de inzetting van Christus. Heere, u maakt nog onderscheid waar het niet is. En dat is niet omdat wij daar recht op hebben of omdat wij toch nog enige verdiensten zouden hebben overgehouden. Wat u ons nog geeft en wat u ons nog laat, dat is uit louter genade. En dat mag ons ook wel tot verwondering en tot dankbaarheid, tot diepe erkentelijkheid jegens u de Heere brengen. Maar het moet ons tegelijkertijd ook met verootmoediging vervullen, Heere, dat er zoveel ontrouw openbaar komt. En dat er zoveel geesteloosheid is. En dat er zoveel slordigheid is, ook in het betrachten van uw wegen en in het gebruik der middelen. En laat ieder dan maar de hand in eigen boezem steken, Heren. Dan hoeven we niet over anderen te oordelen, of dan hoeven we anderen niet onder kritiek te stellen, maar dan komen we tegelijkertijd ook bij onszelf. En de vraag is dan aan ieder van ons hoe die dingen in ons eigen leven functioneren. Stellen wij het nog wel op prijs? En maken wij er nog wel een ernstig gebruik van? En kopen wij de tijd nog wel uit, terwijl de dagen boos zijn? En is het in ons hart, is het in ons leven ook zichtbaar, dat we er begrip voor hebben gekregen en besef van hebben, dat als het erop aankomt, één ding maar nodig is. En u roept u ons vanavond weer tot de orde van dat ene ding. U wilt u ons vanavond weer bepalen bij de noodzaak van de waarachtige vreze Gods. En dan vanavond in de vraag voor wie het avondmaal des Heren is ingesteld. Maar dan komen we toch ook weer bij het hart van de zaak. Komen we toch ook weer bij dat allerbelangrijkste waar een mens deel aan zal moeten hebben. En waar hij kennis van zal moeten bezitten. Zal hij wel getroost kunnen leven en zalig kunnen sterven. Dan zal het er toch vanavond ook weer om gaan, Heren. Om die vraag of wij, en dat geldt ieder heel persoonlijk, weten van de ontmoeting met u en van de omgang met u en van het leven uit u. Of wij er persoonlijk kennis aan hebben dat de Heere Jezus Christus zijn leven heeft afgelegd om onze zonden te kunnen verzoenen en onze schuld te betalen en ons tot God terug te brengen. Kunnen we niet met een misschien antwoorden. En dan kunnen we ook niet met een theoretisch antwoord volstaan. En dan kunnen we zelfs ook niet met een stuk rechtzinnigheid genoegen nemen. Maar dan zal het om de beleving van deze dingen gaan, Heren. En niet alleen in de week van voorbereiding of op een voorbereiding zondag zoals deze zondag is. Die tegelijkertijd dus ook het begin is van een week van voorbereiding. Dan mag het allemaal wel wat meer toegespitst worden. Speciaal op de viering van het sacrament. Maar afgedacht nog daarvan. Ook op een andere zondag. Ja, elke dag in ons leven zou dit toch altijd weer het eerste zijn waar onze geest mee bezig dient te wezen. Die grote vraag, mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dat antwoord dat het evangelie op die vraag geeft, namelijk hoe dat mogelijk is, met behoud van al uw deugden die door onze zonden geschonden zijn, dat zondaren toch rechtvaardig voor God gerekend kunnen worden. Heren, wij bidden om uw onmisbare zegen. Als het gaat om deze zaken in de prediking, wilt u geven dat de prediking duidelijk mag zijn en dat de vertolking van uw woord in deze materie ook zodanig mag wezen dat we het begrijpen. Maar daarmee zijn we er niet, Heren. Wilt u het door uw Heilige Geest toepassen aan ons aller hart? En wilt u het ons ook meegeven in ons hart? Laten we dan ook in ons luisteren heel diep beseffen hoezeer we afhankelijk zijn van uw Heilige Geest. En laat het gebed dat we reeds gezongen hebben dan ook maar blijven opklinken uit ons hart. Al luisterende, och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, zowel in preken als in luisteren, als ook als de kerkdienst afgelopen is en we weer naar huis teruggaan en we morgen weer tot het gewone leven terugkeren. En als in al die dingen en onder al die dingen door daar die goddelijke roeping ons vergezelt, de mens beproeven zichzelf. Geef ons uw onmisbare zegen, Heren, en wil ons voor de zonde en voor alles wat verkeerd is bewaren. Laat de vorst der duisternis geen gelegenheid hebben om zijn verstorend en afbrekend werk in ons midden te verrichten. Hij zal dat ongetwijfeld proberen, want hij laat geen gelegenheid ongebruikt om inderdaad te verwoesten en af te breken. En uw werk tegen te staan en mensen blind te houden. Heren, laat hem geen gelegenheid om zijn werk onder ons te verrichten. En wilt u ons zo onder beslag van het woord brengen, dat al onze aandacht daarop mag worden gericht. Zegen uw woord ook overal waar het vandaag nog gepredikt is of nog wordt. Laat vandaag dat evangelie van u zich een kracht Gods tot zaligheid betonen. En wilt u er gebruik van maken, Heren. En velen door de kracht van dat woord nog tot een nieuw leven brengen. Uw woord is levend en krachtig. Uw woord is als een hamer en een vuur, die beelden gebruikt u zelf. Uw woord is zo krachtig dat het een stenen rots te morzel kan slaan. En tegelijkertijd is datzelfde woord ook de balsem uit Gilead. En het is de spijs voor de hongerige ziel. En het is alles voor een nooddruftige. Heere, gebruik uw woord. In al die verschillende facetten. En met al die verschillende oogmerken. Opdat het zijn krachtige en heerlijke werking mag doen. En opdat het vruchten mag dragen waarin gij verheerlijkt wordt. Zegen daartoe degene die gij tot de arbeid van de verkondiging van het evangelie roept. Heren, ze hebben de bekwaamheid niet van zichzelf en de getrouwheid al even min. Wilt u ze dat alles geven wat ze bij de vervulling van hun taak niet missen kunnen? En wilt ge er ook voor zorgen, heren, dat de leugen en de vorst der duisternis zit niet stil, maar die heeft ook zijn verkondigers, zijn boodschappers uitgezonden. En dat kunnen wolven in schaapskleren zijn, die bijna niet te herkennen zijn als wolven, omdat hun schaapskleding zo mooi is. Maar laat de mond van de leugenspreker gestopt worden en laten ze geen schade kunnen aanbrengen aan uw zaak en aan uw werk en aan uw woord. Heren, we vragen u dat ge gedenken wilt aan hen die een weg van zorg en moeite, van verdriet en tegenspoed in hun leven gaan moeten. En krijgt niet elk mens er op een gegeven ogenblik iets van mee, de een nog wel meer dan de ander, maar iedereen kan en zal toch op een gegeven ogenblik gaan begrijpen, althans beginnen te begrijpen, wat Mozes bedoelde toen hij zei dat het uitnemendste van de dagen van ons korte leven moeite en verdriet is. Dat wil niet zeggen dat er geen zegeningen zijn, die geeft u ook. Want u bent een goeddoend God, u zegent mens en beest. En u doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. En u doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. En wat die dingen betreft, heren, ach, dan inderdaad, dan bewijst u dat u een God zijt die in uw algemene goedheid nog zoveel geeft aan gevallen zondaren en aan een wereld die in het boze ligt. Maar ondanks alles wat er nog is en waarvoor we dankbaar mogen zijn, is er inderdaad toch heel veel dat ons erbij bepaalt dat de zonde niet ongestraft begaan kon en kan worden, maar dat de zonde een verschrikkelijke nasleep heeft. En dat er allerlei in deze wereld is dat er niets zou zijn als de zonde er ook niet was. En daardoor lijdt het schepsel en zucht het schepsel. En daardoor hebben mensen een kruis te dragen. En daardoor wellen tranen uit onze ogen. En daardoor wordt het hart menigmaal verscheurd van verdriet. Heren, wij bidden van u dat gij degene die in verdriet en moeite verkeren, van welke aard en door welke oorzaak dat ook mogen zijn, dat ze de weg tot uw genadetroon kennen mogen en dat ze dat pad maar veel betreden mogen om bij u hulp te vinden en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Zegen gij ook de wegen van tegenspoed en van druk en van moeite. En wilt u het alles doen meewerkend en goede, dat is dankzij uw goddelijke genade toch ook nog weer de door u zelf gegeven mogelijkheid. Dat degene die God lief hebben, alle dingen alle dingen moeten medewerken ten goede. Heere, zegen ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 116, vers 2, 3, 7 en 10. Ik lag gekneld in banden van de dood. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? En ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. 2, 3, 7 en 10 van Psalm 116.
Thank you.
gemeente, we hebben ontdekt dat onze Heidelbergse catechismus nogal omstandig spreekt over het sacrament van het heilige avondmaal. Nadat allereerst duidelijk uiteengezet is dat wat de Heere met dit sacrament heeft bedoeld en hoe hij via dit sacrament het geloof van de zijnen wil versterken door hen te herinneren aan wat hij voor hen gedaan heeft in dat bittere lijden en sterven. En nadat vervolgens de catechismus de zuivere leer van het avondmaal verdedigd heeft tegen de afwijkende opvattingen die er omtrent dit sacrament bestaan. En we vonden dat in zondag 29 en we vonden dat vorige week zondag ook in het begin van zondag 30, waar heel nadrukkelijk gevraagd werd naar het onderscheid tussen het avondmaal des Heren en de Paapse Mis, komt vanavond het laatste deel van dit onderdeel van onze catechismus aan de orde. En dat is weer een heel praktisch gedeelte. Dat gaat namelijk over de vraag, wie zijn dan de gasten aan de tafel des Heren? Wie nodigt de Heren daar? Wie verwacht de Heren aan zijn tafel? Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En dat brengt ons tegelijkertijd bij een Bijbels gegeven omtrent het sacrament. Daar wordt in onze catechismus wel niet zo heel nadrukkelijk naar gevraagd en op gewezen, maar in ons formulier waar we vanmorgen een gedeelte van gelezen hebben, stond dat wel. Dat citaat uit het 11e hoofdstuk van Paulus' eerste brief aan de gemeente van Korinthe, waarin toch heel nadrukkelijk ook de oproep klinkt dat de mens zichzelf van tevoren heeft te beproeven. Van tevoren, dus dat moet niet hals over kop nog even gebeuren als je op de avondmaal zondag de kerk binnenkomt en dan in één keer tot de ontdekking komt, oh, het is vandaag avondmaal, dat we dan nog even voorafgaande aan de eredienst onszelf gaan beproeven. Nee, dat van tevoren, dat moet ruim van tevoren gebeuren. En vandaar dat het een goede instelling in de kerk des Heren is om een week van voorbereiding te hebben voorafgegaan of beginnend met een voorbereidingszondag, waarin, ja, iedere keer op een andere manier ongetwijfeld, maar waarin toch iets van de vragen van vanavond in doorklinkt. Voor wie is dat avondmaal nu? En wie hebben het recht om daarvan gebruik te maken? Ten aanzien van die vragen moet de mens zichzelf onderzoeken en beproeven. Maar dat betekent natuurlijk tegelijkertijd, de vraag op zichzelf lokt dat eigenlijk al uit, dat je de conclusie kunt trekken, dat zal dan wel niet voor iedereen zijn. Voor wie is het ingesteld? Het antwoord luidt in ieder geval niet voor iedereen. En dat zou ook absoluut niet kunnen. De vraag trekt dus een grens. En er zijn er die, als zij eerlijk met dat stuk van de zelfbeproeving aan het werk gaan, tot de conclusie mogen komen dat de Heere hen nodigt en verwacht. Er zijn er ook die, als ze met die vraag eerlijk aan het werk gaan, tot de conclusie moeten komen, de Heere verwacht mij daar niet. Want, en dan kun je de stippeltjes invullen. Deze vraag trekt dus een grens, maakt onderscheid voor wie, maar ook voor wie is het niet. Daar gaat onze catechismus dan ook heel terecht op in, zowel in antwoord 81 als nog eens heel apart en heel afzonderlijk in vraag en antwoord 82. En dan blijkt wel, als wij het geheel van deze twee vragen nemen, dat het antwoord in ieder geval niet kan zijn dat het avondmaal voor alle mensen is ingesteld. Zelfs kunnen wij niet zeggen dat het avondmaal voor alle kerkmensen is ingesteld. En zelfs kunnen wij niet zeggen dat het avondmaal voor alle belijdende kerkleden is ingesteld, zolang ze maar van onbesproken gedrag zijn. Er zijn er die daar natuurlijk heel ruime opvattingen over hebben. Er zijn gemeenten waar het van alle belijdende leden ook zonder meer verwacht wordt, gevraagd wordt dat ze ook avondmaal zullen vieren. En er zijn gemeenten waar de avondmaalsviering plaatsvindt zodanig dat er niet eens meer een tafel in het midden van de gemeente neergezet wordt en dat de gasten moeten komen, maar dat ze allemaal in een bepaald gedeelte van de kerk moeten plaatsnemen en dat de schaal met brood en de beker zo gewoon van bank tot bank doorgegeven wordt. Er zijn zelfs ook wel kringen waar men het pleit voert voor het toelaten van kinderen aan het avondmaal. Er wordt dus hier en daar nogal verschillend gedacht en geoordeeld over het sacrament, maar wij zullen ons toch moeten houden aan wat Gods woord ons daaromtrent over zegt en wat onze belijdenis in het naspreken van het woord van God ons daarover voorhoudt. Dus niet alle mensen, niet alle kerkmensen en niet eens alle belijdende leden die van onbesproken gedrag zijn. Kijk, als dat laatste niet het geval is, dat je niet van onbesproken gedrag kunt spreken, dan spreekt het eigenlijk voor iedereen wel vanzelf dat de toegang tot de tafel des Heren versperd is. Dat is antwoord 82. Daar gaat het over mensen die met hun belijdenis en hun leven zich als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. Stel je voor, mensen die zich duidelijk openbaren als een ongelovige, als een goddeloze, zou je die tot de tafel des Heren mogen toelaten? Het antwoord is natuurlijk heel duidelijk nee. En de argumentatie die gegeven wordt bij dat ontkennende antwoord nee, is dat als je zulke mensen in hun goddeloosheid en in hun ongelovigheid wel toe zou laten tot de heilige tafel des Heren, om gebruik te maken van het heilige brood en de heilige drank, het verbond Gods zou ontheiligen. En zoals onze catechismus zegt, de toorn Gods over de ganse gemeente zou verwekken. Dat zegt onze catechismus ook niet zomaar uit de losse pols. Daar zijn voorbeelden van in de schrift. U moet maar eens even denken aan de geschiedenis in het boek Jozua, waarbij die ene Achan de oorzaak werd van de nederlaag van het volk van Israël in de strijd tegen Ai. Waarbij die ene Achan de oorzaak werd dat de Heere niet meer met Israëls legers optrok, omdat zijn toorn over Israël ontstoken was. Zo is dat. En zo zou dat nog kunnen. Dat de toorn Gods over een hele gemeente verwekt wordt, omdat die gemeente nalatig is in het uitsluiten van die bepaalde ongelovige of goddeloze en hem toestemming geeft om rustig van het sacrament gebruik te maken. Dat is om te huiveren en in sommige kerken wordt het toch zo gedaan. Dan worden mensen met allerlei vormen van levensstijl en goddeloos gedrag tot het gebruik van de sacramenten toegelaten. Nou, als dan gebeurt wat hier staat, dan is dat om te huiveren. Dat de toorn Gods over zo'n hele gemeente wordt verwekt. Hoe er dan met zulke mensen gehandeld moet worden, dat staat in het slot van antwoord 82. En daar hebben we kort geleden met elkaar ook al bij stilgestaan, toen wij die 31ste zondag even oversloegen en eerst de 31ste zondag hebben besproken, waarin het onder andere gaat over de christelijke tucht, de uitsluiting uit de christelijke gemeente. Mensen die een goddeloos en ongelovig leven leiden, moeten niet alleen maar van de tafel des Heren geweerd worden, maar die moeten zelfs, als er geen waarachtige bekering en betering des levens blijkt, uit de gemeente worden uitgesloten met de tucht, met de sleutel van de christelijke band. Maar daar hoef ik vanavond niet verder op in te gaan en ik kan antwoord, vraag en antwoord 82 dus nu wel verder onbesproken laten. Maar er is nog een andere categorie kerkgangers die je dan weliswaar niet onder de ongelovigen en de goddelozen kunt rekenen en die zich in ieder geval niet als zodanig openbaren en waarvan wie leven in ieder geval niet te zeggen valt dat ze openlijk in zonde leven, maar dat is de categorie die je aan het slot van antwoord 81 beschreven vindt. En die vinden we in de zichtbare gemeente ook. De hypocrieten. En die zich niet met ware harten tot God bekeren. Dat zijn dezelfden. De hypocrieten, dat zijn degenen die zich wel zo half en half bekeren, die zich wel wat het uiterlijk betreft bekeren, maar niet met het hart en niet met het oprecht gemaakte hart. Je zult er altijd mee moeten rekenen dat je die mensen in de gemeente hebt. Dat heeft de Heer Jezus in zijn onderwijs gedaan, dat hebben de profeten in hun onderwijs gedaan. Daar houden de apostelen rekening mee als ze hun brieven schrijven. Dat vind je in de brieven, om niet meer te noemen, in Openbaring 2 en 3 ook heel duidelijk tot uitdrukking gebracht. Gij hebt de naam dat geleefd, maar gij zij dood. Dan heb je die mensen op wie niks aan te merken is, bij wie alles keurig in orde lijkt te zijn en die ook precies in het paadje lopen waarin ze verwacht worden te lopen en die alles met de gemeente en met Gods volk mee beleiden en die ook gebruik maken van de middelen der genade en daarin zijn ze soms nog wel voorbeelden in hun trouw, maar het is niet echt. Zulke heb je altijd gehad. Er was in de kring van de medewerkers van de apostel Paulus ook een Demas. En Paulus heeft dat tijdenlang niet in de gaten gehad. Pas later als Demas weggaat, deserteert en er dan vooruit komt dat hij de tegenwoordige wereld lief heeft. Eigenlijk altijd lief gehad heeft, maar dat heeft hij lange tijd verborgen, zodat een ander dat niet zag. Maar als hij de keus doet en als het hem toch te machtig wordt, en als hij niet langer in dat leven van geveinsdheid verder kan en wil gaan, pas dan heeft de apostel Paulus begrepen dat het bij Demas nooit echt was. Maar het heeft wel echt geleken. Demas had wel een gedaante van godzaligheid, oh ja, zodat zelfs de apostel Paulus, en je mag hem toch wel iemand achten die met wat mensenkennis bedeeld was, en die ook wel met wat kennis bedeeld was ten aanzien van het werk Gods in de mens. Maar zelfs Paulus heeft het van Demas niet doorgehad. Net zo min als dat de discipelen het van Judas begrepen hebben. Al die tijd dat hij met Jezus en hen rondging door Palestina. Judas die ook uitgezonden werd om het evangelie te prediken en die het gedaan heeft. Judas, die ook bevoegdheid en bekwaamheid heeft gekregen om zieken te genezen en die het gedaan heeft. En niemand, Petrus niet, Johannes niet, Jacobus niet, niemand had enige argwaan. Zelfs als Jezus in de laatste nacht van zijn leven tegen Judas zegt, wat ge doet, doe dat haastiglijk, dan begrijpen de andere discipelen het nog niet. Dan denken ze dat er een afspraak is tussen Jezus en Judas, dat Judas nu een royale gift zal gaan geven aan de armen ter gelegenheid van het Pascha dat gevierd wordt. Zo kan een hypocriet alle schijn van waarheid en van oprechtheid bezitten. Wat is een hypocriet eigenlijk? Wat is dat voor een woord? Hypocriet. Eigenlijk is het een toneelspeler. Iemand die een rol van een ander vervult. Die zichzelf niet is, maar die een ander nadoet. En dus is hij niet echt. Hij geeft zich uit voor een gelovige en hij speelt alsof hij een kind van God is. En als je dat nou goed doet, als een toneelspeler zijn werk goed doet, dan heb je niet eens in de gaten dat hij de rol van een ander speelt. Als een hypocriet een kind van God goed weet na te doen, op het juiste moment de juiste woorden weet te spreken, dan blijft hij lange tijd verborgen. En dan kun je hem op het eerste gezicht niet onderscheiden. En dan kan hij zelfs ook nog gaan geloven dat het met hem echt is. En anderen geloven het ook van hem. Natuurlijk kan hij goed meepraten. En natuurlijk leest hij zijn Bijbel. En natuurlijk heeft hij een binnenkamer. En natuurlijk leest hij een goed godsdienstig boek. En natuurlijk gelooft hij ook dat hij er nog wel eens wat aan heeft ook. Aan wat hij leest. En natuurlijk gedraagt hij zich vroom. En natuurlijk is hij een goed mens. En natuurlijk leeft hij als een godvrezende. Maar het is buitenkant. Alleen maar buitenkant. Zijn hart is er niet in. Misschien wel zijn emoties. Dat kan nog heel goed wezen dat zijn emoties er ook nog in zijn. En zijn gevoelens. En dat kan hij zelfs nog voor zijn hart houden. Aandoeningen en bewogenheid. Hij kan zelfs nog denken dat zijn hart er nou ook in is. Maar ondertussen staat in zijn hart de troon des Heren niet opgericht. En daarom zegt onze catechismus ter nadere aanduiding van hypocrieten, dat zijn die mensen die zich niet van ware harten tot God bekeren. Die zich wel op een bepaalde manier tot God bekeren en bij wie misschien ook wel een bepaalde verandering heeft plaatsgehad. Dat hangt er maar vanaf hoe hun leven vroeger geweest is. En als hun leven vroeger inderdaad nogal slordig en schandalig geweest is, dan kan door die verandering die plaatsgevonden heeft en ieder zeggen van kijk eens, er is toch wel wat veranderd in zijn of haar leven. En bepaalde zonden waar hij zich vroeger aan gaf, daar kun je nou niet meer van spreken. Die worden bestreden, die worden nagelaten. Dat kan allemaal. zonder dat hij zich van ware harte tot God heeft bekeerd. Nou worden er wel zonden bestreden, maar er zijn ook zonden die toch mogen blijven bestaan. Er zijn toch zonden waar een excuus voor gezocht en gevonden wordt. Er zijn toch zonden waar niks aan gedaan wordt. En waar ook geen smart over gedragen wordt. Ondertussen moet je die hypocrieten niet te dicht op de huid komen. En je moet ook niet te vaak over deze dingen spreken. Want dan raken ze geïrriteerd. En als er nu zijn die zich geïrriteerd voelen door wat tot nog toe gezegd is, dan kon dat wel eens aanduiden dat u zo'n hypocriet bent. Je moet ze niet te indringend vragen of het nou echt wel goed staat met hun ziel. Want dan zeggen ze al gauw, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Een mens mag over een ander niet oordelen. Wat moet er nou met die mensen gebeuren als ze verder onbesproken van gedrag zijn en als dan de avondmaalzondag is aangebroken en als dan het sacrament bediend gaat worden en als alle dingen gereed zijn en als de nodiging uitgaat? Wat moet er dan met die hypocrieten gebeuren? Moeten we dan een soort inspectie houden waarbij we het hart gaan beoordelen van ben jij een hypocriet of ben je een oprechte? Gemeente, dat is een onmogelijk werk. Dat komt ons ook niet toe. Want over het hart oordeelt de kerk niet. We zouden lelijke vergissingen kunnen begaan. We zouden hypocrieten over het hoofd zien en denken, dat is een echte. En we zouden anderen die echt van God geleerd zijn, maar die vanwege allerlei overgebleven zonden en zwakheden soms nog zo twijfelen of struikelen, die zouden we voor een hypocriet houden. Nee, laten wij ons van dat oordeel over het hart maar onthouden. Het is ook nooit een opdracht geweest die de Heere aan zijn kerk gegeven heeft. Beproeft elkander of ge in het geloof zijt. Beproeft uzelf. Onderzoekt uzelf, staat er. Maar wat wel, zal het in alle eerlijkheid geschieden gebeuren moet, is dat het woord van God aan de ganse gemeente gepreekt wordt. En dat dat woord van God, en dat is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten, dat dat woord van God in alle scherpte aan ons hart en aan ons geweten wordt gelegd. Zodat we zelf aan de hand van wat de Heere in zijn woord zegt over wie de zijnen zijn en wat een nabijkomend werk is, zodat we zelf voor Gods aangezicht in alle eerlijkheid tot conclusies moeten komen. En daarbij geldt dan inderdaad wat onze catechismus ook citeert en wat uit het woord van God komt, alweer uit dat gedeelte uit Paulus' eerste brief aan de Korintiërs. Als je zo, zonder dat je van ware harte tot God bekeerd bent en zonder dat je het eerlijk voor Gods aangezicht kunt belijden, en zonder dat het echt waar is dat de Heere de hoogste en de eerste in je leven geworden is, als je dan toch zo avondmaal viert in die geveinstijd, dan eet en dan drink je jezelf een oordeel. En omdat dat een woord is waar mensen soms van geschrokken zijn en bang van zijn geworden, en dat laat zich verstaan, dat moet ook op de juiste wijze begrepen en verstaan worden, maar omdat dat woord sommige mensen aan het schrikken gebracht heeft, moeten wij het voortaan maar niet verzwijgen. Het is een Godswoord. Voelt u wel hoe belangrijk het nu gaat worden, als je die vraag scheiding ziet maken? Als je die vraag scheiding ziet maken tussen wie wel en wie niet. Voelt u wel hoe belangrijk het gaat worden dat we wel degelijk de vraag gaan stellen: ben ik het, Heere? En dat dat onderzoek voor Gods aangezicht ook in een voorbereidingsweek niet gemist kan worden. U bent daar toch niet bang voor? U bent er toch niet bang voor om uzelf eerlijk voor Gods aangezicht te onderzoeken? U bent er toch ook niet bang voor als de Heere u zou gaan onderzoeken? Stel nou eens voor dat dat onderzoek dat de Heere instelt tot de conclusie moet leiden dat je een vreemdeling van genade bent. Dat is een schrikbarende ontdekking. Maar daar is nog doen aan. Want iemand die tot die ontdekking komt dat hij een vreemdeling van genade is, die kan de troon der genade nog bestormen. En die kan de Heere nog bij dag en bij nacht bidden: Heere, verander mijn ziel, verander mijn leven, bekeer me waarachtig tot u. Dat kan niet meer als je als een geveinsde gestorven bent. Maar nu nog wel. En als het resultaat van het onderzoek dat de Heere instelt nou eens zo mag wezen dat de Heere zijn goedkeuring geeft, niet over uw werk en uw vroomheid en uw geloof en uw godsdienst, maar over zijn eigen werk dat hij in uw leven verricht heeft. En als hij daarbij bij vernieuwing zijn werk bevestigt, dan hoeven we toch niet bang te wezen voor dat eerlijke zelfonderzoek. Nu, laten we dan maar eens nagaan, en dan heb ik de stof van vanavond eigenlijk van achteren naar voren besproken, wat onze catechismus dan zegt, positief als antwoord op de vraag: voor wie is het dan wel? Het is niet voor die goddelozen en voor die mensen die zich helemaal niet bekeren. Het is ook niet voor die half gebakken bekeerden, bij wie het hart er buiten gebleven is, die toneelspelers. Maar voor wie dan wel? Nou, leest u mee, het eerste deel van antwoord 81. En u zult tegelijkertijd ook wel iets herkennen, denk ik. Het is voor diegenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Dat is één. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook die, de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Dat is twee. En die ook begeren hun leven hoe meer, hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Ik zei, u zult ongetwijfeld ook wel wat herkennen. Hier grijpt onze catechismus terug op wat al heel wat eerder aan de orde geweest is, in de eerste zondag van ons leerboek al. Toen het ging over de vraag hoeveel stukken wij moeten kennen om wel getroost te kunnen leven en zalig te sterven. In die enige troost die daar beleden wordt te kunnen leven en sterven. Wat moet je dan weten in je leven? Welke dingen moet je dan kennen? Door welke dingen moet de mens dan heen gegaan zijn? Waarin moet hij dan onderwezen zijn? En toen is gesproken over hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Nou, dat heb je hier in het eerste gedeelte. Degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. En hoe ik van deze zonde en ellende verlost word. Dat was het tweede stuk waar je kennis aan moet hebben. Dat vind je hier ook terug met deze woorden. Die nochtans vertrouwen dat die zonde hen om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En het derde stuk, noodzakelijk om wel getroost te kunnen leven en zalig te sterven, is hoe ik God voor die verlossing zal dankbaar zijn. Dat vindt u hier met deze woorden beleden, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. En om maar verder nergens anders naar te verwijzen, denk ik nog een ogenblik aan dat eerste gedeelte van het avondmaalsformulier, waar net als hier, ook heel nadrukkelijk en daar nog veel uitgebreider dan hier, heel nadrukkelijk gewezen wordt op datgene waarover het in de zelfbeproeving en voorbereiding dan dient te gaan. Ook weer die drie stukken. Het eerste is dat mensen zich moeten hebben leren mishagen. Hagen vanwege hun zonde. Is dat je wel eens ontevreden bent over jezelf? Is dat je bij jezelf ook wel eens een bepaald gevoel van schaamte voelt opkomen als je nog eens nadenkt over wat je toen en toen eigenlijk gedaan hebt? En wat je daar en daar eigenlijk gezegd hebt en hoe je je op een bepaald moment hebt laten gaan. Als je daar later nog eens over terugdenkt, dan schaam je je eigenlijk dat het zo gegaan is. Is dat zelfmishagen? Ach, dat heeft elk mens wel eens, zou ik zeggen. Of je moet wel helemaal afgestompt zijn en helemaal geen gevoel van schaamte meer overgehouden hebben. Maar als je nog een beetje normaal functioneert, dan heeft elk mens wel eens dat hij een hekel aan zichzelf heeft. Vanwege dit of vanwege dat. Enzovoort. Dat is dus niet wat hier bedoeld wordt. Als het zo algemeen voorkomt onder de mensen, dan wordt hier toch wel wat anders bedoeld. Met dat zichzelf mishagen. Is dat je op een bepaald moment berouw hebt over bepaalde dingen die je gedaan hebt of die je nagelaten hebt? Ja, dat hoort er wel bij, het berouw. Maar pas op, want niet elk berouw is echt berouw. Mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Dat is ook een vorm van berouw, maar je vond het bij Kain. En zijn hart was ongebroken. Ik heb verraden het onschuldige bloed. Dat is ook een vorm van berouw en van een schuldbelijdenis. Maar het is de schuldbelijdenis van Judas. En zijn hart was ongebroken. Het gaat om dat ware hart. Is het dan dat er wel eens droefheid in een mensenleven is? Droefheid over de gevolgen van de zonde waar je zelf debet aan bent. Droefheid over de gevolgen van wat je op je geweten hebt en wat je uitgehaald hebt, misschien wel jaren geleden, en wat nu nog altijd doorwerkt en wat nu altijd nog een stuk onrust in je geweten veroorzaakt. De Bijbel maakt onderscheid. Gemeente, ik weet het, ik maak het vanavond erg moeilijk. Maar dat doet het woord van God. De Bijbel maakt onderscheid tussen de droefheid ter wereld en de droefheid naar God. En niet al die droefheid is droefheid naar God. Nee, er is meer aan de hand bij zelfmishagen. Neem dat woord dat het formulier gebruikt. Mezelf verfoeien. Zoals Job. Daarom verfoei ik mij. Job heeft allerlei woorden gesproken. Sommige woorden waren recht, sommige woorden waren helemaal niet recht. En hij heeft zichzelf zoeken te rechtvaardigen. Hij werd er door uitgelokt, uitgetart als het ware door zijn vrienden. En hij is veel te ver gegaan in zijn zelfrechtvaardiging. En zelfs zover dat hij God ter verantwoording geroepen heeft. En toen zei hij met het gehoor van het oor, heb ik het gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij. En herroep. En doe boete. In stof en as. Daar heb je het. Dat de mens zich verootmoedigt. Dat hij helemaal ineens schrompelt. En dat hij zondaar voor God wordt. Zelfmishagen. Dan heb je niet alleen maar meer pijn over de gevolgen van de zonde. Dat heeft de wereld ook wel, wat dacht je? Maar dan heb je ook iets gevoeld, iets van de pijn gevoeld. Dat je een verdorven bestaan hebt. En dat zonde mij niet alleen maar in het ongeluk stort. En dat zonde niet alleen maar anderen in het ongeluk stort. Maar dat zonde in zijn diepste wezen opstand tegen God is. En zo heb ik nou geleefd. Als een opstandeling tegen God. Een God die me nooit kwaad gedaan heeft. Een God die me nooit op zo'n manier behandeld heeft dat ik reden had om boos of toornig of opstandig tegen hem te zijn. Want die is een goeddoend God. Wat heeft hij me niet nagewandeld met zijn zegeningen en met zijn gunst bewijzen? En wat heeft hij niet in trouw en in liefde mijn ziel geroepen tot waarachtige bekering? En wat heeft hij de middelen der genade van mijn prilste jeugd al niet op mijn pad geplaatst? En wat heeft hij al vaak tegen me gezegd? Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. En in die dwaasheid van de verblinding door de zonde gaat de mens dan toch maar door in zijn eigen weg. En laat hij al de roepstemmen maar langs zich heen gaan. En vertorent hij die God, die goeddoende God. Totdat die God alle recht heeft om zo'n zondaar voor eeuwig te doen omkomen. Als de Heilige Geest ons iets laat zien, gemeente, en daar... Daar ligt het geheim van dat zelfmishagen. Als de Heilige Geest ons iets laat zien van wie wij zelf zijn, weet u welke belofte er dan in vervulling gaat? Ik zal maken dat ze een wallig aan zichzelf zullen hebben. Dat is ook een belofte van God. De belofte van God die heeft niet alleen maar te maken met de verlossing en met de dankbaarheid, maar ook met de kennis van onszelf. En als de Heilige Geest waarlijk gaat werken, dan vervult hij Gods woord in alle opzichten. Ook dit woord. En dan kun je je zonde niet meer goed praten en dan kun je niet meer een ander de schuld geven. Dat doet David ook niet. Als hij door Gods geest op de plek wordt gebracht waar hij eindelijk een keer komen moet, met een verbroken hart en een verslagen geest, dan zegt David, ik heb gezondigd. En wat zijn er dan een zonden? En wat kom je er dan ook achter? Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, het is nooit goed geweest in mijn leven. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Onze natuur is verdorven. En vandaar die walg over jezelf. En nu kan het bij de ware, bij de oprechte, bij de godvruchtige avondmaalganger niet gemist worden. Dit. Ik ga niet praten, ik ga geen maat aanleggen van zo diep moet dat nou gegaan zijn en zo diep moet je er nou doorgegaan zijn. Ik zeg alleen maar dat waar God door zijn Heilige Geest werkt en waar Hij zijn volk aan zijn tafel nodigt, daar nodigt Hij altijd uitsluitend een zondaarsvolk. Dat het niet met de lippen beleidt alleen, maar dat het met het hart beleeft. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. En daarom is als het recht beleefd wordt, de avondmaalsgang toch vaak een zware gang. Want je gaat daar naar de tafel toe van die God en van die zaligmaker die je moeite gemaakt hebt met je zonde. Je gaat er naar die tafel waar de gastheer degene is die voordat hij jou kon ontvangen eerst de dood in moest. En daarom is de avondmaalsgang nooit een luchthartige en een gemakkelijke gang voor wie het recht verstaat. Dat is het eerste. Het tweede wat onze catechismus dan over de ware avondmaalganger zegt. Petrus Immens in zijn boek noemt hem de godvruchtige avondmaalganger. U kent dat boek misschien wel. Het zou ook niet slecht wezen als dat weer wat meer bekendheid onder ons kreeg, gemeente. Het is wel wat ouderwets. Het is ook wel wat erg dik en daar hebben we geen tijd meer voor dikke boeken. Of het moet een dikke strekerromans zijn, want die lees je zo in een avond uit, niet waar. Maar een echt een goed boek, daar doe je wat langer over. Maar het zou niet erg wezen als dit wat meer onder onze aandacht kwam. Maar het tweede, wat van die godvruchtige avondmaalganger gezegd was, wordt, dat is dat ze nochtans vertrouwen dat hun zonden hun om Christus wil vergeven zijn. Ja, want waar moet je nou heen als de Heilige Geest die priem van zijn heilige wet in je hart geboord heeft? En dat mes ter ontdekking er diep ingezet heeft. En als gebeurt wat op de Pinksterdag gebeurde, dat ze verslagen werden in het hart, waar moet je dan heen als je jezelf leert verfoeien en jezelf leert mishagen voor Gods aangezicht? Als dat hart breekt, waar moet je daar nou mee naartoe? Kun je daarmee blijven leven? Je zou in de wanhoop omkomen. Als dat echt beleefd wordt, dan moet je er ergens mee naartoe. Als de zonde echt een last worden, als zoals in de christenreis dat pak werkelijk een pak gaat worden bij christen op zijn schouders. Ik kan er niet mee leven, ik kan er niet mee verder, dan moet je het kwijt. Waar? Hoe? God zorgt ervoor dat zulke mensen het evangelie te horen krijgen. Het was trouwens ook het evangelie waardoor ze ook in het hart verbroken werden. Het was ook het woord van God waardoor dat eerste tot stand kwam. Maar als dat eerste er dan is, dan gaat dat evangelie betekenis krijgen. Daar zat je vroeger ook onder. En toen ging het ook over de man van smarten. En toen ging het ook over het bloed dat door de geestelstriemen van Pilatus' soldaten uit de rug van de Heer Jezus gedreven werd. En toen ging het ook over de ruwe nagels waarmee hij vastgespijkerd werd aan het kruis. En toen ging het ook over de doornenkroon. En je had misschien wel eens te doen met de Heer Jezus als dat lijden van Christus je voor ogen gesteld werd. En als dat een beetje indringend gepredikt werd. Toen weende je net als de dochters van Jeruzalem wel eer om de pijn van de lijdende Heer. Maar meer was het niet en verder ging het niet. Maar als dat verbrokene hart gaat horen van hem die door God in deze wereld gezonden is en die zichzelf heeft laten zenden en die het volbracht heeft, dat belofte woord, zie ik kom om uw wil te doen. Als dan die verslagene van geest gaat horen dat de Heere in hem een middel gegeven heeft, een deur ontsloten heeft, hoop gewekt heeft, en dat dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Als dan gepredikt wordt dat er vergeving is, dat God, de God die gekrenkt is in zijn deugden, en dat hij nochtans ervoor gezorgd heeft dat een verloren zondaar niet eeuwig verloren hoeft te blijven, maar dat er een weg terug is, dat er behoud is. Als dan zo'n verslagene van hart zulke klanken gaat opvangen, zou het bij hem dan niet dit teweeg brengen, dat hij tot die aangeboden verlosser gaat vluchten, en dat hij met zijn zonden en zijn ellende zich tot hem ter genezing gaat wenden? Het is zijn enige hoop. Nou, u zegt, maar nou maakt onze catechismus toch wel een hele grote sprong. Want dan wordt er in één keer van dat zelfmishagen de sprong gemaakt naar het vertrouwen dat die zonden waar je dan inderdaad jezelf voor mishaagt, dat die zonden je om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met het lijden en sterven van de Heere Jezus bedekt is. Nou is die aangevochten zondaar ineens een verzekerd gelovige geworden. Zo komt dat toch op ons over, nietwaar? Nou, dat is een stap die mij een beetje te groot is, zegt iemand. Juist iemand die met deze dingen worstelt, die stap kan ik niet maken. En dat kan ik met onze catechismus dus ook niet meemaken. Wie durft dat nou te zeggen? Er is misschien eens een enkeling bij wie het zo snel gaat dat je van het zelfmishagen ineens tot de verzekering komt dat je zonden je vergeven zijn. Bovendien, als dat dan zo is, dat een van de voorwaarden om avondmaal te vieren, en het ging hier toch over degene voor wie het avondmaal is ingesteld, als een van de voorwaarden om avondmaal te vieren is dat je verzekerd moet zijn van je aandeel in Christus, dat je verzekerd moet zijn van de vergeving van zonde, dat je er verzekerd van moet zijn dat wat er nou nog aan zonde in je overgebleven is ook onder dat bloed van Christus bedekt is en dat God dat ook niet meer ziet en aanrekent. Als dat een van de voorwaarden voor avondmaal vieren is, wie kan dan ooit de dood des Heren verkondigen? Wie kan dan gebruik maken van de tekenen van brood en wijn? Ja, laat ik dit eerst mogen zeggen. Al zijn er mensen geweest, en al zijn ze er nog, kerkmensen, soms ook voorgangers, die het als een voorwaarde voor de avondmaalsviering stellen, dat je van de vergeving der zonden zeker moet zijn, wil je aangaan. Al zijn deze dingen gezegd en al worden ze nog wel gezegd hier en daar, ik geloof dat dat niet naar de schrift is. En dat je op deze manier toch heel wat van Gods oprechte kinderen uitsluit van het middel dat de Heere gegeven heeft. Omdat zo onzekere geloof, dat zo bestreden kan worden, dat zo vaak zo aangevochten kan wezen dat je er niet meer van weet of het er nou is of niet meer is. Het middel dat de Heere juist gegeven heeft om zulke mensen verder te helpen. Ten slotte zijn de sacramenten toch gegeven tot verzekering, tot versterking van het geloof. En als ze tot versterking van het geloof gegeven is, ook het avondmaal, dan is de veronderstelling van die versterking dat het zo zwak is. En dat het zo ziek is vaak. En dat het zo neergebogen kan zijn. En omdat het zo neergebogen is, moet het opgericht worden. Maar dan moet er ook een middel zijn om het op te richten. Wel, nu zegt de Heer, doe dat tot mijn gedachtenis. Juist omdat hij met die zwakke schapen, juist omdat hij met die gevallen, met die neergebogen schapen, met dat gekrookte riet, met die rokende vlaswiek zoveel op heeft. Juist omdat hij zulken versterken wil, heeft hij het middel gegeven om het te versterken. Laat het woord van God ons niet zien dat de Heer Jezus juist armen en ellendigen ontvangt. Laat het woord van God ons niet zien dat die bloedvloeiende vrouw met helemaal geen verzekerd geloof, maar alleen, om het maar ouderwets te zeggen, met de uitgaande daad van het geloof tot de Heere Jezus gaat om de zoom van zijn kleed aan te raken, bij hem welkom is. En dat hij haar straks de verzekering geeft op haar geloofsoefening. Wees genezen van deze uw kwaal. Er zijn vele van Gods kinderen die in hun leven niet zoveel verder komen dan wat we noemen een toevluchtnemend geloof. Altijd maar weer vluchten. Altijd maar weer door de bloedwreker op de hielen gezeten zijn. Altijd maar weer uitgaan tot hem. En die het wel eens hebben en die het wel eens geloven en die het ook wel eens zeker geloven. Maar die dan toch zo vaak ook weer bestreden worden dat de Heere opnieuw tot hun ziel moet zeggen. Ik ben uw heil. En Satan heeft zoveel middelen en mogelijkheden om opnieuw twijfel te zaaien. En er is in die overgebleven zonde en zwakheid zoveel materiaal waar de duivel gebruik van kan maken om het opnieuw, dat vuur op te stoken, zodat de vrees opnieuw boven komt. En de gedachte ons verschrikt dat we straks nog eens een keer als een huichelaar openbaar zullen komen. Er zijn van Gods kinderen die toch echt wel weten te vertellen, misschien in alle schuchterheid, wat de Heere aan hun ziel gedaan heeft. En als het eens lijden kan, dan willen ze er ook wel eens wat van zeggen. Maar die dan vaak ook weer de bestrijding krijgen. Nou heb je heel wat gezegd wat je niet verantwoorden en durft en kunt. En daarom is er ook ten aanzien van het avondmaal, juist bij het oprecht gemaakte hart, juist bij dat hart dat iets kent van het zelfmishagen, vaak ook die vrees. Grijp ik niet naar het brood voor de kinderen, terwijl ik er geen recht op heb. Juist zij hebben de versterking zo nodig. Waarom onze catechismus het zo zegt, zoals het dan gezegd wordt, omdat de catechismus hier spreekt, laat ik het zo zeggen, vanuit de volheid van het geloof. Maar maakt u nou even onderscheid tussen de volheid van het geloof en degene die het geloof beoefent. Dan hebt u het antwoord. Als het vanuit de volheid van het geloof gezegd mag worden, vanuit het geloofsvoorwerp, vanuit de belofte, dan gaat het in dat bloed van Christus, in het beeld, uitgebeeld in brood en wijn, dan gaat het in dat offer van Christus om de volkomen verzoening van al onze zonden en de bedekking van de overgebleven zonden. Dat is de volheid van het geloof waarin we geloven. Maar de gelovige die het moet beoefenen, dat is maar zo'n stumper. Dat is maar zo'n mens met twijfels en met allerlei ellendigheid. Daarom. En dan in de derde plaats, ja, hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Of zoals het hier staat, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Daar heb je het nou juist. En dat toont aan dat wat ik zo pas gezegd heb eigenlijk toch wel juist is. Want ze hebben versterking van hun geloof nodig, staat hier. En ze zijn over hun leven ook niet tevreden. Want er moet nog zoveel verbeterd worden. Lees, er moet nog zoveel bekeerd worden. De bekering moet nog zoveel terreinen van hun leven ook gaan bestrijken. En er moet nog zoveel veranderen. En God heeft er recht op dat er nog zoveel meer gelijkvormigheid aan zijn wil zal komen. Levensheiliging. En dat is nou het hele terrein van de dankbaarheid. Van de toewijding aan de Heere. Wat ontbreekt er nog veel aan? En wat heeft God recht op nog veel meer? Gehoorzaamheid aan de Heere. Wat ontbreekt er nog veel aan? En wat heeft God recht op nog veel meer? Wandelen in zijn wegen. Wat ontbreekt er nog veel aan? En wat heeft God recht op nog veel meer? Ja, dat kan pas in de volmaaktheid, ik weet het wel. Maar het oprechte hart, dat echt lief heeft, God lief heeft, en zijn inzettingen lief kreeg, het oprecht gemaakte hart kan niet zeggen, oh, dat komt later wel. Dat komt in de hemel wel. Dat zal hier op aarde toch ook blijven streven, blijven jagen, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik gegrepen ben. Paulus in Filippenzen 3. Met al die zwakheden en met al die struikelingen, maak er nooit een excuus van. De begeerte om heilig voor hem te leven. De naam christen kent dat niet. Dat is het verschil. De naam christen is aardig tevreden met zichzelf. En als hij het voor de mensen aardig doet, dan denkt hij dat hij het voor God ook aardig gedaan heeft. Maar een oprecht christen is nooit tevreden. Die is wel dankbaar. Die is dankbaar vanwege die onverdiende gunst die God hem bewezen heeft. Dankbaar dat de Heere op hem neerzag. Dat de Heere hem niet weggedaan heeft. Dat de Heere hem stilgehouden heeft. Dat de Heere zijn ogen geopend heeft voor wie hij was. Dat de Heere zijn ogen heeft willen openen voor wie de borg en zaligmaker is. Dat de Heere hem geleerd heeft in de weg van het waarachtige geloof om te vluchten tot dat offer op Golgotha gebracht en nog al die andere dingen meer. Daar is een mens soms zo dankbaar voor dat hij het niet eens onder woorden kan brengen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Dan voel je je onmacht. Ook in de uitdrukking van je dankbaarheid. Maar met al die dankbaarheid die soms doorleefd wordt. En waarin de ziel werkelijk God de eer mag geven. Met al die dankbaarheid die je soms beleven mag. Kun je nooit zo ver komen dat je nou tevreden bent over jezelf. Want er zijn ook nog zonden die overwonnen moeten worden. En waar je de weg niet voor weet om ze te overwinnen. Er zijn ook nog boze lusten die je niet weet te beteugelen en te regeren. En er is ook nog de geesteloosheid waar je het medicijn niet voor uitgevonden hebt. Tevreden dat we het bereikt hebben? Nee, nee, dat niet. Daarom die begeerte zoals hier staat, altijd maar weer, mijn geloof versterken. Want dat is niet wat het wezen moest. En mijn leven te beteren, want het is niet wat het wezen moest. En waar God recht op heeft. Maar dat verlangen naar een hartelijker toewijding. Naar een hartelijker verbonden zijn. naar een oprechter liefde met en tot God. Dat is ook een van de dingen die bij de ware, bij de godvruchtige avondmaalganger aanwezig is. Kent u deze dingen? Ik zal er in deze week van voorbereiding omgaan. En ik weet wel, het is niet altijd met zoveel accent en met zoveel nadruk dat deze dingen op de voorbereiding zondag aan de orde komen. Maar nou valt dat net zo in de voorzienige leiding van de Heere dat dit aan de orde gesteld kon worden juist vandaag. Het geeft veel werk, nietwaar? En dat werk is een ernstig werk. En als je ze nou niet kent, deze dingen. Er is een school waar ze onderwezen worden. En waar je nog ingeschreven kunt worden als leerling. Amen. Psalm 130, vers 2 en 3. Laten wij danken. Heren, laten we dat dan maar mogen doen. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer. Om zo tot u te vluchten en bij u te schuilen. Heren, laat het woord dat we vandaag gehoord hebben en dat ook bedoeld was om richting te geven aan dat heilige werk waartoe uw volk geroepen wordt, namelijk de zelfbeproeving en de voorbereiding. Laat dat woord nu maar met ons meegaan. Het was vanavond inderdaad een tweesnijdend scherp zwaard. En het gaat door tot de verdeling van de ziel en van het merg en van de samenvoegselen. En het is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Dat hebben we vanavond wel gevoeld, o God. En dat maakt altijd indruk. Alleen indrukken vervagen zo snel. Laat dat zo niet wezen. En laat het ons allen op het hart gebonden mogen zijn. Dat het alleen maar echt is als het van u is. En wat van ons is, kan het merk nooit ontvangen. En kan de toets nooit doorstaan zijn. En die behoren bij het ware leven met u. Als we die dingen niet kennen en de vreemdeling van zijn. O Heere, laten we vanavond ons nog melden op die school van uw geest. Met de bede om ingeschreven te mogen worden om onderwijs te ontvangen in de drie stukken. Die nodig zijn, afgedacht nog van het avondmaal, om wel getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Jezus wil. Amen. Psalm 40, het achtste vers. Jezus Christus, de liefde van God, zij met u allen. Amen.